Nou, heerlijk. We hebben de vorige avond gehad. We hebben 4 avonden over de Hebreeënbrief. De vorige avond ging het over wie is de schrijver, wat zijn de geadresseerden. Ik heb dat toen samengevat met wie schreef wat, wanneer, waarom, aan wie. Dat is een zin die we eigenlijk bij elk Bijbelboek wat we gaan lezen goed moeten onthouden. Wie schreef wat, wanneer, waarom, aan wie. En als we dat weten, dan zijn we al een heel stukje verder. We hebben vastgesteld dat het Paulus eigenlijk onder een geheime naam, misschien wel zelfs als Saulus deze brief heeft geschreven, dat kon je uit een aantal dingen afleiden, met name uit hoofdstuk 13, het laatste stukje van de brief. En we hebben vastgesteld dat deze brief is geschreven een paar jaar, waarschijnlijk zo'n jaar of 5, voor de verwoesting van Jeruzalem, wat in het jaar 70 plaatsvond, aan de Hebreeën. De Hebreeën, dat zijn Joden, Israëlieten, die met tienduizenden tot geloof gekomen waren. We denken altijd aan de eerste 3000 op de eerste Pinksterdag, waar de 3000 tot geloof kwamen. Maar we lezen daarna, ten tijde van Jacobus, dat er wel tienduizend, myriaden van mensen tot geloof kwamen. Dat werden dus Yeshua beleidende Joden. Ze zeggen tegenwoordig wel eens Messias beleidende Joden, maar elke goede Jood is Messias beleidend. Alleen ze beleiden niet allemaal Jezus, Yeshua als de Messias. Dus ze waren eigenlijk Yeshua-beleidende Joden, maar er kwam heel veel druk op ze. We lezen natuurlijk in de Bijbel dat Herodes, die stelde het volk, deed het volk plezier door met name Jacobus te onthoofden, te laten gevangen te zetten en te laten onthoofden. En toen hij zag dat dat een plezier voor het volk was, werd ook Petrus gevangen gezet en op wonderbaarlijke wijze bevrijd. Maar de druk en de vervolging nam meer en meer toe. Paulus was daarmee begonnen, maar bekeerd onderweg naar Damascus. En Paulus die is toen geroepen als apostel, met name als apostel der heidenen, om voor koningen en voor de heidenen zijn getuige te zijn, maar ook voor de kinderen Israëls. Daarom begint hij altijd bij de kinderen Israëls. Hebben we allemaal nog een samenvatting even van de vorige keer. Daarom begint hij ook altijd bij de kinderen Israëls. Hij gaat altijd naar de synagoge, alleen hij heeft niet echt een ander evangelie, maar wel een ander soortig evangelie. Hij predikt namelijk het evangelie voor de heidenen. En vertelt ook de Joden in de synagoge dat God het evangelie voor de heidenen ook heeft bedoeld. En dat de heidenen, de goyim, dus de niet-Joden, heidenen klinkt door heidens, tot geloof mogen komen. Nou, dat is eigenlijk wat we ongeveer de eerste avond hebben gedaan. Met name ook wel gewezen op de eeuwigheid van de Zoon. Gewezen op Jesaja, die zegt, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dat die zoon er eigenlijk al van eeuwigheid was. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dus de zoon van eeuwigheid die is uiteindelijk onder ons komen wonen doordat hij geboren is uit een maagd en de naam Yeshua of Immanuel God met ons heeft gekregen. Nou, dat is het eerste stukje, de inleiding. Het is natuurlijk allemaal heel kort om het in 4 avonden te doen. Want je kunt echt over de Hebreeënbrief kun je wel 10 of 20, zelfs al 30 avonden vullen als je in het tekstje voor tekstje nagaat. Het is een brief met zo'n geweldige, rijke inhoud. En dus ik moet er zelf voor opletten, dat merk ik nu alweer, om niet te proberen te snel te praten, om dan toch nog maar zoveel mogelijk in 1 avond te proppen. Maar om het gewoon toch wel helder en overzichtelijk te houden. En dan maar iets minder. En dan kan je zelf thuis meer nakijken. Vanavond staat op het programma Jezus Christus in de Hebreeënbrief, profeet, priester en koning. De 3 verschillende ambten, om dat zo te noemen, van Christus en de betekenis daarvan. We hebben daar natuurlijk al heel veel over gezongen. We hebben gezongen over het feit dat hij de koning is, dat hij de hoge priester is. Ik weet niet of in de liederen ook het profeet zijn naar voren kwam. Dat weet ik niet helemaal zeker meer. Daar wordt ook wat minder over gezongen. Is misschien ook wat minder bekend. Toch vind je dat in de Hebreeënbrief allemaal terug. Als je dat wil ik heel graag doen. Een overzicht geven van die Hebreeënbrief. En dan daarna inzoomen op die 3 geweldige belangrijke ambten. Ja, ik vind het woord ambt altijd een naar woord. Of naar. Het is zo'n ambtelijk woord, weet je wel. Maar ambten, dat zijn bedieningen, zal ik maar zeggen. De 3 bedieningen van Christus. De 3 vormen waarin Christus ons bedient van ons de genade en de heerlijkheid van God toedient. Nou, eerst even een overzicht van die hele brief. Hoofdstuk 1 en 2, Die gaan over de zoon die groter is dan de engelen en voor korte tijd beneden de engelen is gesteld om daarna de naam boven alle naam te ontvangen. Dat is hoofdstuk 1 en 2. Hoofdstuk 3 en 4 gaan eigenlijk over het stukje waar we het vanavond ook over zullen hebben, over Jezus die groter is dan Mozes en dan Jozua. Dat zijn natuurlijk de twee profeten. Mozes is de grote profeet. Bij profeten denken wij dikwijls aan het boek profeten, maar er waren veel meer mensen in Tenach of in het Oude Testament, hoe je dat ook wilt zeggen, waren profeten. En Jezus, de Joden verwachten ook tot de dag van vandaag iemand als Mozes, een leraar zoals Mozes. Nou, dat is Jezus en hij was zelfs groter dan Jozef, ja, dan Mozes, die het volk tot aan het beloofde land mocht brengen. Maar hij was ook nog groter dan Jozua. Jozua, wij spreken het anders uit, maar in het Hebreeuws is het gewoon hetzelfde als Jezus, Yeshua, die het volk in het beloofde land mocht brengen. He, dus daar gaan we vanavond ook nog op inzoomen. Hoofdstuk 5, 6 en 7, dat vind ik geweldige hoofdstukken, waarin je ziet dat Jezus is ook groter dan Aaron en ook groter dan Melchizedek. Die twee priesters worden daar genoemd. Aaron is natuurlijk de hoge priester, die komt uit de stam Levi. In die zin zou Jezus helemaal niet, naar het vlees zeg maar, zou hij helemaal niet de hoge priester kunnen zijn. En toch is hij gaat Saulus betogen, een priester, groter dan een Aaron. Maar hij is ook groter dan Melchizedek. En we zullen gaan zien wat een geweldige diepte en wat een betekenis daarin zit. Die Melchizedek, wat een enorme, wonderlijke figuur dat eigenlijk is. Nou, gaan we zien. Dus dan zitten we bij het derde gedeelte. Hè. 1 en 2 groter dan de engelen, 3 en 4 groter dan Mozes en Jozua. 5, 6 en 7 groter dan Aaron en Melchizedek. Dan gaat het over een aantal zaken die groter zijn. Hoofdstuk 8 gaat over er is een groter verbond of een beter verbond. Hoofdstuk 9 over een betere tabernakel. Hoofdstuk 10 over een beter offer. En hoofdstuk 11 gaat dan over die wolk van getuigen die daar eigenlijk op afkomen. En 12 is hij de leidsman en de voleinder van het geloof. Je zou kunnen zeggen, daar is hij ook de koning. Alhoewel we zullen zien dat hij dat in Melchizedek ook al geworden is. Want Melchizedek was niet alleen priester van de Allerhoogste God, maar hij was ook koning van Salem. Dus daar zie je die twee ambten zie je daar ook al in samenkomen. En dan 12 en 13, dat is een soort van slotwoord, maar dat gaat ook om praktische toepassingen. De herbergzaamheid niet vergeten, het huwelijk in ere houden. Allemaal dingen die in die tijd ook enorm speelden. En in deze tijd niet minder. Hè. Die tijd was dus als het ware ook een soort eindtijd. En ze lezen echt vlak voor de komst van de Romeinen over de stad, waar er een onbeschrijfelijke holocaust heeft plaatsgevonden in Jeruzalem en omgeving. De tempel, de stad zelf met de grond gelijk gemaakt, er is niets meer van over. En Josephus schrijft ervan dat het bloed stroomde door de straten. Dat is een enorme slachting geweest. En daarmee is ook dat dagelijks offer opgehouden toen. Dus ik geloof dat ik dat de vorige keer ook al gezegd heb, dat de Joden die teruggingen, de afvalligen, en er waren heel veel afvalligen, mensen die maar ja, in ieder geval uiterlijk de Messias Yeshua waren gaan volgen. Maar onder druk van de omstandigheden, onder druk van de mensen, onder druk van Herodes die mensen onthoofde en opsloot, toch afvielen van dat geloof en terug vervielen tot die tempeldienst. En dat is dan eigenlijk ook de boodschap van Saulus. Doe dat nou niet. Hou vol, want dadelijk blijft die tempeldienst ook niks meer over. En als de tempeldienst er niet meer is en je hebt Jezus Yeshua afgezworen, dan blijft er geen offer meer over voor de zonde. Dan is er niks meer. Nog tempeldienst, nog Yeshua. Dat is dus steeds weer belangrijk dat je die hele brief ziet in het licht van de tijd waarin die geschreven is en aan wie die geschreven. Tegelijkertijd heeft dat natuurlijk een enorm belang voor onze tijd. Want ik geloof daar onder de druk van die eerste eindtijd, de eindtijd van het functioneren van het volk Israël als volk van God op aarde, zitten we nu in een eindtijd. Let op de tekenen, hebben we ook al gezongen met elkaar. Zitten we nu in een eindtijd, het laatste stuk van de eindtijd. waarin Gods gerechtigheid over deze aarde gaat komen. Nou, dat zal wat wezen. God is de rechter, en ik noem een rechter altijd graag een rechtzetter, God als rechtzetter van alle dingen. Er valt heel wat recht te zetten op deze aarde, toch? Dat zien wij dagelijks zo niet om ons heen, dan toch wel op de televisie of in de kranten, of we horen het of we praten erover. Er is zoveel onrecht, er is zoveel wat fout gaat, zoveel misdaad, zoveel corruptie, zoveel oorlog, zoveel kindermisbruik, zoveel, nou ja, fijn, dat kan je allemaal heel groot maken. Maar in die tijd worden wij dan opgeroepen om vast te houden aan dat woord wat vast en betrouwbaar is. We hebben het profetisch woord wat vast is. Ik zou echt niet weten in deze tijd wat ik moest doen als ik dat woord niet had. Ik praat wel met mensen natuurlijk in mijn omgeving die dat dan niet hebben en die putten dan hoop uit het stichten van nieuwe gemeenschappen of elkaar opzoeken of weer terug naar de natuur. Of nou ja, er zijn allerlei dingen waar mensen dan hoop uit putten. Maar ik zou echt niet weten wat voor hoop ik zou moeten hebben als dat woord niet zei dat Jezus zelf de koning van Salem gaat worden, de koning der gerechtigheid. En ik geloof zelf dat er eerst de opname van de gemeente komt, maar dat we ook daarna, 7 jaar daarna, met hem zullen terugkeren op deze aarde. En dat we op deze aarde zullen gaan verblijven. En dat dat wel in een nieuwe dimensie, in het lichaam van Jezus Christus, maar dat dat een nieuwe hemel en nieuwe aarde, een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde zal zijn waar vrede en gerechtigheid woont. Waar de kinderen weer veilig spelen op de straten, waar geen kindermisbruik meer bestaat, waar geen oorlog meer bestaat, waar de zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen, waar de natuur hersteld zal zijn, waar het goed zal zijn, waar de shalom zal zijn. Dat is waar we naartoe gaan. Nou ja, daar willen we toch morgen aan beginnen, nietwaar? En zo moeten we het ook aan elkaar vertellen, moeten we elkaar bemoedigen, elkaar vasthouden bij dat woord. Dat is onze toekomst. Ik merk dat het heel belangrijk is om voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, en dan denk ik ook aan onze tieners bijvoorbeeld, om daar een stukje invulling aan te geven. Die zie ik soms heel moedeloos worden. Die zien op deze wereld allerlei dingen die misgaan. En dan horen ze van ons als volgelingen van de Heer Jezus van ja, maar we wachten op de terugkomst van Jezus. Maar daar zitten ze niet allemaal op te wachten. Weet je, want ze willen gewoon eigenlijk ook gewoon leren en school en een gezinnetje krijgen en kindertjes krijgen en een huisje kopen en een autootje rijden. Ik bedoel, die kinderen hebben andere dromen, toch? Ik snap dat trouwens ook best. Dus moeten we dat zo concreet mogelijk maken. En zeggen, ja weet je, maar we gaan niet naar de hemel om voor altijd op een of andere zweverige manier wat onzichtbare zieltjes in de hemel te zijn. Daar zou ik ook niet zomaar naar uitkijken, want ik heb geen idee wat dat is. Maar we gaan naar de hemel om met hem terug te komen en op deze aarde te zijn. En dan zal het hemelse Jeruzalem op aarde neerdalen en Jezus zal koning zijn in Jeruzalem en we zullen hem zien. En alle vorsten van de aarde zullen naar Jeruzalem optrekken om daar vanuit Sion, vanuit Jeruzalem, de Torah, de wet te doen uitgaan. En hij zal heersen met een ijzeren scepter, staat er dan. Hij zal echt de recht en gerechtigheid beoefenen op deze aarde. Nou, ik zie ze al gaan allemaal. Ik weet niet of het dan nog de Trudeau's en de Rutte's en de Poetins en de Bidens en de wat heb je allemaal nog meer voor poppetjes op deze aarde. En die het dan ineens allemaal echt niet meer weten. Ze weten het al lang niet meer natuurlijk. Maar dan toegeven dat ze het niet meer weten. En dan naar Jezus in Jeruzalem zullen gaan. Om daar te zeggen van, hoe moeten wij een volk besturen? Wauw, dat zal echt een tijd zijn. Nou, hoofdstuk 3. Daar staat bij mij al boven, Christus hoger dan Mozes. Daar gaat het dus over Jezus, de eeuwige Zoon van God, die in het vlees gekomen is. Die de profeet bij uitstek is. Daarom, dus een soort conclusie die over de eerste twee hoofdstukken gaat. In dat tweede hoofdstuk staat ook dat hij de angst voor de dood heeft weggenomen door die dood te overwinnen. En dan staat er daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Dat is een roeping die tegenover de Joden in die tijd stelt, die aan die aardse roeping van het aardse Jeruzalem en de aardse tempel vast bleven houden, die binnenkort toch vernietigd zou worden, terwijl wij onze verlossing uit de hemelen verwachten. Een hemelse roeping betekent dus niet altijd van wij gaan naar de hemel, ik geloof wij zullen daarheen gaan als kinderen van God, maar ook weer terugkomen. Dus onze hemelse roeping is niet een roeping om voor eeuwig in de hemel te zijn, maar om weer terug te komen met hem en hier onze hemelse roeping te gaan uitvoeren. Zoals Mozes het volk uiteindelijk door de woestijn heen moest leiden. En je ziet in heel Hebreeën, zie je natuurlijk de parallellen met die woestijnreis. Hè. Als ik het heb over een beter verbond, een betere tabernakel, een beter offer en een grote wolk van getuigen, dan zie je als het ware dat volk door die woestijn heen reizen. En ik denk dat Israël dat ook heel goed begreep in die tijd. Als Saulus, de schrijver van de Hebreeënbrief, hier begint over Mozes, dat daar zo'n parallel in zit. Hè. Zoals Mozes het volk door de woestijn heen moest leiden, dat duurde 40 jaar. Zo was het op dit moment, ook bijna 40 jaar geleden, dat Jezus als de grotere Mozes het volk had opgeroepen om zich te bekeren en hem te volgen. En ze waren bijna door de woestijn heen, omdat Israël, althans Jeruzalem, en daarmee ook wel Israël, verwoest zou worden door de Romeinen. Dus diezelfde 40 jaar, die spelen weer die rol. Let op deelgenoten aan de hemelse roeping. Let op de apostel en de hoge priester, wordt hij daar al genoemd. Komt daar straks nog op terug natuurlijk, Saulus, van onze belijdenis, Christus Jezus. Hij is getrouw aan God, zoals Mozes ook trouw was in heel zijn huis. En Mozes is trouw geweest in heel zijn huis. We kunnen dat lezen in Numeri 12. Misschien is het goed om dat eventjes op te zoeken. Dan hebben we dat even helder, wat daarover wordt gezegd. Numeri 12, vers 7. Nou, vers 6. Hij zegt, luister toch naar mijn woorden, zegt God. Als iemand onder u een profeet is, maak ik, Jehovah, mij door een visioen aan hem bekend, spreek ik met hem door een droom. Maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. Hij heeft echt een hele bijzondere positie. Dus hij ontvangt niet alleen het woord van God via dromen en visioenen. Dat gebeurt bij heel veel profeten, maar bij Mozes gebeurt dat van aangezicht tot aangezicht. Zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. Met hem spreek ik van mond tot mond. Ja, zichtbaar. En niet in raadsels. Dus zo, hij aanschouwde de gestalte van Jehovah. Waarom bent u dan niet bevreesd geweest om over mijn dienaar Mozes te spreken? En er was, zoals gewoonlijk, zal ik maar bijna zeggen, weer opstand en murmureren, om dat oude woord maar eens te gebruiken, onder de Israëlieten. En God zegt, kijk nou toch, het is mijn dienaar. Ik heb rechtstreeks tot hem gesproken. Van mond tot mond. Hij heeft me als het ware gezien. Hij heeft het rechtstreeks van mij gehoord. En ik heb zelf mijn woorden opgeschreven en ik heb ze gegeven. Nou, zo was Mozes trouw in heel zijn huis. Zo is natuurlijk ook Yeshua geworden, trouw in heel zijn huis. Maar die heeft ook rechtstreeks de woorden van God gehoord. Hij is het woord van God. Maar toch toen hij op de aarde kwam, schrijft Johannes dat uit de hemel dat woord kwam. Deze is mijn geliefde zoon, in hem heb ik mijn welbehagen. Hoort naar hem. Hij heeft dat rechtstreeks ontvangen. En hij gaat dan ook eigenlijk verder waar Mozes gebleven is. Want hij, als hij met zijn bediening begint, klimt hij al gauw een berg op. Ik geloof dat we hebben het hier vorig jaar over de bergreden gehad. En toen heb ik nogal benadrukt dat Jezus eigenlijk verder ging waar Mozes gebleven is. Als Jozef Mozes voor de laatste keer vlak voor zijn sterven in het laatste hoofdstuk van Deuteronomium de berg opgaat om te gaan sterven, om op een plaats door de Heer begraven te worden, dan begint hij daar ook met een zaligspreking. En dan zegt hij, Israël, jullie zijn zalig, omdat God, jullie God, de God van het verbond is. En als Yeshua dan de berg opklimt, dan begint hij weer met zaligsprekingen. En dan zegt hij, zalig zijn, en dan komen daar al die zaligsprekingen. Dus er is echt een hele grote parallel tussen Mozes en tussen Jezus. En Mozes die heeft God gezien, nou ja, wij weten hoe dat is, dat gezien. Hij heeft hem eigenlijk in het passeren gezien, in het voorbijgaan mogen zien. Mag ik toch uw aangezicht zien? En dan zegt God, ja, dat kan eigenlijk niet. Want geen mens kan mij zien en leven. Maar ik verberg je in de rotspleet en dan leg ik mijn hand op je ogen. En als ik voorbij gegaan zal zijn, dan zal ik mijn hand van je wegnemen. En dan zul je mijn achterste delen zien, wordt er dan meestal vertaald. Er staat eigenlijk zoiets als, dan zul je zien wat ik nalaat, wat er achterblijft, wat er van mij achterblijft. Ik vind dat even zomaar tussendoor trouwens heel dikwijls zo met God, ook in ons leven, toch? Dat je op het moment God zelf niet kunt zien. Wij vragen wel eens van, Heere God, treed op of doe iets, of doe iets geweldigs nu. En dat God eigenlijk ook zegt, ja, maar dat zou de wereld nu niet aankunnen. Maar je kunt wel zien, ik woon nu als het ware in duisternis, maar je kunt wel zien wat ik nalaat, wat er van mij achterblijft. En heel dikwijls zeg ik achteraf, ja, hier was de hand van God in. Hier hebben we echt God zelf in mogen ervaren. In ons gezin, in ons persoonlijk leven, maar ook in het gemeentelijk leven, in het politieke leven, in de hele wereld. Ook vandaag. Als je zou zeggen, ja, Heer, mogen we u zien? Ja, dan gaat hij verschijnen. En dan vallen we zoals Johannes dood aan zijn voeten. Maar als we zien wat hij nalaat, dan zijn dat de tekenen van de tijden. Waardoor we echt mogen gaan uitzien naar zijn komst. Nou, er staat dus verder, want Christus, de Messias, is zoveel meer heerlijkheid. Ben ik weer in Hebreeën, hè? Hebreeën 3. Zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan degene dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die alles gebouwd heeft, is God. Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar om te getuigen van wat later gesproken zou worden. En dat is dus wat Jezus heeft gedaan. En die wordt zelfs door Petrus wordt hij genoemd de hoeksteen van heel het huis. Dus in hem heeft God een uiterste en betrouwbare hoeksteen gelegd. De bouwlieden hadden hem wel verworpen, maar Jezus is de hoeksteen waarop alles gebouwd is. Ik vind dat altijd een geweldig mooi beeld. Vroeger dacht ik bij een hoeksteen altijd van een steen die op het hoekje van het huis lag, of zo'n plakkaat waarop stond, dan stond de eerste steen is gelegd door Jantje op 3 april 19 zoveel of zo. Maar later heb ik gedacht, nee, dat beeld is eigenlijk veel mooier. De hoeksteen, dat is de onderste steen van een huis wat tegen een berg aangebouwd wordt. En dan heb je hier natuurlijk, waar die hoeksteen, waar die hoek zit, daar heb je de steen waar alles zwaarste drukt, daar rust het hele huis op. Als je die bij wijze van spreken onderuit zou trekken, dan stort het hele huis in. En zo is Jezus de hoeksteen. En die hoeksteen, die hebben de bouwlieden verworpen, die hebben ze verachtelijk geacht, zegt Petrus, maar Christus is echter getrouw over heel zijn huis als zoon. En zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. En dus daar gaat Saulus ook van uit hier. Tegelijkertijd ziet hij dat er heel veel Joodse mensen, Israëlieten, afvallig worden. Terugkeren van hun geloof in Yeshua als de Heer, waarschijnlijk toch veelal meegaan met de massa, een uiterlijke belijdenis, niet echt diep van binnen veranderd, en dan toch maar weer terugvallen in dat oude geloof, hè? Wat mensen gewoon kan overkomen. Dit heeft niks te maken met zekerheid van behoud, het gaat hier over het volk wat afvalt en terugvalt in de oude traditionele gewoonte. Dus ja, daar is God. Saulus noemt daar nog een aantal voorbeelden op, dat het in de woestijn ook gebeurde. En dat ze daardoor eigenlijk die 40 jaar in de woestijn moesten verblijven. Maar dat het uiteindelijk toch zou eindigen bij de volgende profeet, bij Jozua. Dat is hoofdstuk 4 kunnen we eigenlijk zien. Dat er blijft een rust over voor het volk van God. Even kijken hoor, in vers 8. Want als Jozua hen al in de rust had gebracht, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft ook zelf van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Jozua was wel de profeet, de strijder die de voorloper was van Yeshua. He, zoals Mozes moest stoppen bij het beloofde land en alleen maar geestelijk in dat beloofde land zichtbaar is geworden. Zoals Joshua letterlijk dat beloofde land binnengegaan. Maar hij heeft daar strijd moeten voeren. Hij heeft het moeten veroveren. Het was niet bepaald uitrusten in het beloofde land. Maar ze moesten daar heel veel doen. He, Jericho, Ai, maar al die steden en die volken daarom moesten bestreden worden. Die moesten gedood worden ook. klinkt heel hard, maar het moest echt. Voor te ver om daar nu heel diep op in te gaan, maar ik denk dat zowel als bij de zondvloed als bij de verovering van Kanaan, waar de reuzen op de aarde waren en dat er vermenging had plaatsgevonden van engelen met mensen, dat het gewoon moest om zo'n geslacht in zijn geheel te doden, om te zorgen dat gemixte, wij zouden tegenwoordig zeggen dat gemixte DNA zich niet verder kon voortplanten. Dus het was genade van God om dat te laten doen. Wel heel hard, maar hard ingrijpen is soms ook heel genadig. Maar in ieder geval bracht Jozua ze niet in de rust. Er blijft dus nog een rust over voor het volk van God. En die rust die komt, die is er nog niet. Ja, die is er wel, we hebben de verzekering. En wij mogen rusten in God en wij mogen een vrede ervaren die het verstand te boven gaat. Maar het is nog niet de rust hier. Dat kun je eigenlijk onmogelijk zeggen. Als je de krant leest en het journaal kijkt, maar ook als je in je eigen gezin krijgt. Als je ziet hoe de ziekte is en verdriet en pijn en ruzies en huwelijken uit elkaar vallen. En kinderen of kleinkinderen niet meer met de Heer willen wandelen. En als daar stress ontstaat, als daar conflicten ontstaan. Ja, is dit nou rust? Is dit nou wat God geeft? Als je ziet hoeveel conflicten er zijn in gemeenten ook, weet je wel, dan... Ik ben daar nou met pensioen en mag daardoor af en toe bij gemeenten die conflicten met elkaar hebben assisteren om met mensen weer met elkaar in gesprek te brengen. En, nou, dat is een heidens karwei, zal ik maar zeggen, soms wel. Als je, of een monnikenwerk is misschien beter gezegd, maar er is in het werk genoeg, helaas. Er zijn gemeenten die echt uit elkaar geslagen worden. En waarom? Ja. Nou ja, goed, laten we daar niet te ver op ingaan. Maar er blijft een rust over voor het volk van God. Die bovennatuurlijke rust mogen we nu al ervaren, omdat Jezus de grotere profeet is dan Mozes en dan Jozua. En Jezus die is de dood doorgegaan, die heeft de dood overwonnen. Die is de rust al binnengegaan. Dat gaan wij denk ik niet echt lezen, maar dat staat wel in Hebreeën. Dat hij in Hebreeën hoofdstuk 10, dat hij natuurlijk het heiligdom binnen is gegaan. Wij zingen dat ook wel eens. Ik kom in uw heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij. Ik breng u mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat u deed in mij. Maar eigenlijk, dat is geestelijk, mag dat ook wel. Maar letterlijk gezien is Jezus het hogere heiligdom, het hemelse heiligdom binnen gegaan. En is hij achter het voorhangsel gegaan. Om daar zijn bloed aan de Vader te offeren. Zijn offer aan de, daar vindt het offer plaats. Hè? Daar heeft hij gezegd, Vader, ik heb uw wil gedaan. En ik breng u mijn offer, een zoete geur. Vrucht van wat u deed in mij. Ik bedoel dat sommige mensen denken dat wat er aan het kruis op Golgotha gebeurde, dat het offer was. Dat is het eigenlijk niet. Ik bedoel, daar offerde Jezus zichzelf wel op. En hij werd door de mensen gedood. Maar de dood van Jezus was nou niet bepaald een zoete geur voor God in de hemel. De opstanding van Jezus, als hij het heiligdom binnenkomt, als het offer opstijgt, dan is die zoete geur, dan ontstaat het offer. U moet er maar eens over nadenken en ook gewoon in het Oude Testament lezen over de offers. Het offer is niet als het dier geslacht wordt, ja, dan vloeit het bloed, maar het moet noodzakelijk geslacht worden om het te kunnen offeren. Dat is het idee erachter. Je moet het dier slachten om het te kunnen offeren. Namelijk het op het altaar te leggen en in rook te laten opgaan. En die reuk is een aangename geur voor God. En dat kan ik me trouwens weer wel heel goed voorstellen. Als daar gewoon een lammetje of een stier werd geofferd. Dat werd ook gewoon gebraden, heel dikwijls, om te eten. U weet wel, Hofni en Pinaas, die namen er veel te veel van voor zichzelf. De beste delen, maar op zich was er een deel voor de priester om gegeten te worden. Het was ook gewoon... Ja, wij zouden in deze tijd, ik bedoel dat gewoon heel eerbiedig, maar het was een stukje barbecue voor de priesters. En een barbecue kan lekker ruiken, snap je? Dus dat een aangename geur voor God was, kan je dan iets dichterbij halen. Dus het doden is niet het offer, maar de opstijging, de opgang van het offeren, dat is het offeren. En als Jezus het heiligdom binnengaat, dan verdwijnt hij achter het voorhangsel en daar is hij in feite tot de dag van vandaag nog. En dus onzichtbaar. Hij is er niet. Wij kunnen hem niet zien. Ja, we kunnen wel zien in wat hij nalaat. En misschien dat er soms openbaringen of dromen zijn waarin mensen er een stukje van mogen zien. Dat kan, daar wil ik echt helemaal van afblijven. Maar Jezus is op dit moment verborgen in deze wereld. Hij is verborgen. Hij komt openbaar in ons, in de gemeente. Wij mogen zijn Heilige Geest ontvangen. En daarin komt hij tevoorschijn, schijnt hij zich naar voren, zal ik maar zeggen. En dan kunnen de mensen hem zien. Maar de enige manier waarop mensen Jezus kunnen ontmoeten is door ons. Nou, misschien wel heel belangrijk om ons dat te realiseren, dat onze taak is. Dus Jezus is de grote profeet die ons ook heeft geprofeteerd wat er gaat gebeuren. Wij zien de tekenen, wij zien de voltooiing van de tijd en hij gaat terugkomen in dat beloofde land. Net als overigens ooit ook Mozes terugkwam in dat beloofde land. Want bij de verschijning, bij de verheerlijking op de berg kwam Mozes wel degelijk samen met Elia nog in het beloofde land. Maar op een hele andere manier natuurlijk. Niet als mensen van vlees en bloed, maar als vernieuwde hemelse wezens. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven, maar als hemelse wezens, maar wel direct zichtbaar en herkenbaar. En zo zichtbaar en herkenbaar dat Petrus, Jacobus en Johannes zeiden, het is goed dat we hier zijn, zullen we maar niet 3 tenten bouwen. Hè? Voor Mozes 1, voor Elia 1 en voor u 1. 3 tabernakels om te verblijven. Dus het is natuurlijk heel kort, er zou veel meer over kunnen zeggen, maar Jezus is de grote profeet die ons door de woestijn van het leven leidt en die ons de belofte van zijn terugkomst geeft en ook de tekenen van zijn terugkomst ons duidelijk heeft laten merken. Leert van de vijgenboom deze les. En wij mogen de rust die God geeft via Jozua, Yeshua, de opvolger van Mozes, mogen wij vandaag al ervaren. Nou, dan de tweede, Christus hoger dan Aaron. Ik denk dat is zo, hij is hoger dan Aaron. Hij is dus een priester in feite niet naar het vlees, maar naar de geest. Want als er naar het vlees gekeken was, had hij geen priester kunnen zijn. Dat zegt Saulus ook in deze Hebreeënbrief. Want hij was namelijk niet uit de stam Levi. Dus hij was qua erfopvolging niet een priester. Daarom, zegt Paulus, is hij eigenlijk nog hoger en nog meer priester, namelijk priester naar de ordening van Melchizedek. Nou, dat is echt het centrum van de Hebreeënbrief. Dan gaan we naar hoofdstuk 7. Dan zie je een beetje hoe we er doorheen schieten. Maar goed, we komen op een heleboel van die dingen nog wel terug op de volgende 2 avonden. Maar die Melchizedek wil ik er echt uitlichten. Dat is zo'n bijzonder figuur. Er wordt heel weinig over geschreven in de Bijbel. Hij komt eigenlijk maar op 2 plaatsen voor. In Genesis 14 en Psalm 110 kun je lezen over Melchizedek. We gaan daar dadelijk ook allebei naar kijken. Wat nauwelijks nodig is, omdat het bijna allemaal aangehaald hier wordt door de schrijver van de Hebreeënbrief. Laten we maar eens kijken. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem. Laat ik het gewoon maar lezen. En erbij vertellen wat ik erbij wil vertellen. Want anders blijven we heen en weer gaan. Je moet er eigenlijk Genesis 14 bij houden. En dan een beetje op en neer gaan. En Psalm 110 ook. Laten we die Psalm 110 er eventjes eerst bij pakken. Want die verklaart weer heel veel over dit stukje. Psalm 110, waar David profiteert. Dat is heel bijzonder, want dat is al 700 jaar nadat Melchizedek Abraham ontmoet had en hij Abraham gezegend heeft. En Abraham hem de tienden gegeven heeft, zoals we denk ik allemaal wel weten. Nou, Psalm 110, kom op, dat moet er niet zo heel moeilijk zijn. Nou, een psalm van David. De Heere, Jehovah, heeft tot mijn Heer gesproken. Je zou kunnen zeggen tot de Christus, tot de Zoon, tot de Messias. De Jehovah heeft tot mijn Heer gesproken. Het wordt ook op 2 manieren gezegd hier. De Heere met hoofdletters en de Heere met kleine letters. Daarom ben ik er eigenlijk ook voor om de Heere met hoofdletters in de Bijbel gewoon als Jehovah of Yahweh zeggen sommige anderen, maar om dat zo neer te zetten, want dan wordt het tenminste duidelijk over wie het gaat. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gemaakt hebben tot een voetbank voor uw voeten. Jehovah, strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. Nou, dat zijn prachtige poëtische woorden, maar die gaan over de komst van de Messias. De Heere, Jehovah, heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. Overigens is dat heel bijzonder als de Heere zweert. Dat gebeurt bijna nooit dat Jehovah zweert. Zijn ja is ja en zijn nee is nee. Het komt maar 2 keer, geloof ik, of 3 keer in de Bijbel voor dat Jehovah zelf zweert bij zijn heilige naam. En dat betekent, wauw, let op, dit is wel heel, heel, heel indrukwekkend. En dat staat hier dus. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig. Naar de ordening van Melchizedek. Een bepaalde orde, dat is dus niet naar de orde van Aaron, die uit de mens priester is. Die natuurlijk wel krachtens roeping is aangesteld, maar die toch een priester naar het vlees is, omdat hij uit Levi komt. Maar hij is priester naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn, van zijn wraak. Als hij de dingen gaat rechtzetten op deze aarde. Hij spreekt recht onder de heidenvolken. Vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek en daarom heeft hij zijn hoofd omhoog. Hij wordt gevoed door de bron. Het is natuurlijk heel poëtische taal, maar we zien dat hier wordt gesproken door David over Jehovah. Hij heeft tot mijn Heer, en Petrus haalt dat later aan in zijn toespraak aan de handelingen, hoe kan David tegen hem zeggen, mijn Heer, daar het toch zijn nakomeling is? Maar dat is dus Yeshua, dat is Jezus. En die zit aan de rechterhand van God, zit aan mijn rechterhand. Nou, in Romeinen 8 maakt Paulus dat duidelijk, dat dat ook is. Ik geloof dat het net ook, dat Ab het net nog gezegd heeft. Jezus zittende ter rechterhand Gods, waar hij ook voor ons bidt en voor ons pleit. Ook als we het zelf niet meer weten, hij zit aan onze rechterhand. Want hij is een priester. Dat is namelijk wat een priester doet. Een priester is een verbinder. Een priester is een middelaar, is een bemiddelaar. Een priester is die God weer aan mensen en mensen, eigenlijk meer beter gezegd, mensen weer aan God verbindt. God heeft altijd van mensen gehouden. En in die zin zijn mensen nooit los van God, maar zijn mensen zelf wel eens van God los. Ja, ik hoop dat u het verschil begrijpt, maar we stellen ons buiten zijn tegenwoordigheid. We stellen ons op onze eigen grond op en daarom kan God ons soms niet zegenen. Maar God staat altijd, de ganse dag sta ik met mijn ander uitgespreid, zegt hij in Jesaja, naar een zondig en een onwillig volk. En ik zeg toch, kom, kom. Dus dat doet hij ook vandaag en hij is dan priester en hij is aan de rechterhand van God en hij bidt voor ons en hij pleit voor ons. Nou, deze Melchizedek is een heel apart figuur. Die komt natuurlijk uit het niets. Hij is koning van Salem. Salem is was toen ook het toekomstige Jeruzalem. Het is heel bijzonder dat je in de eerste 5 boeken van Mozes, dus de Torah zoals het heet, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, dat je daar het woord Jeruzalem niet 1 keer in tegenkomt. Dat bestaat er eigenlijk niet. Ja, het bestaat wel, maar het wordt niet genoemd. Het is nog verborgen, hè, kan je typologisch zeggen. Jeruzalem is nog verborgen daar. Het moet nog uit de hemel neerdalen als een bruid die voor haar man versierd is. Maar het is er wel in alle verborgenheid, namelijk Salem. Want Salem is wel degelijk Jeruzalem, het latere Jeruzalem. Er zijn verschillende Bijbelse bewijzen te vinden, maar er is dus daar in Salem, wat later Jeruzalem wordt, de verhalen gaan, maar dat staat niet letterlijk in de Bijbel, maar de rabbijnen zeggen dat het Jeruzalem is geworden als een soort samenvoeging van de zegen of het offer van Abraham en de koning van Salem, Melchizedek. Melchizedek betekent trouwens koning van de vrede. Dat zit in zijn naam. Melge, dat is koning. En Tzedek, dat kennen wij denk ik wel als het woord tzadik. En een tzadik is een rechtvaardige, dus een rechtvaardige koning. En Abraham die moet dan Isaac offeren op de berg. En dat wordt op het laatste moment voorkomen doordat God zichzelf een lam ten brandoffer voorziet. En dan zegt Abraham: op deze berg heeft de Heere heeft Jehovah erin voorzien. En daar komt ook een naam van God vandaan. En dat is dan Jehovah Jireh. En de rabbijnen zeggen dan dat Jireh, dat is voor Salem gezet. En toen kreeg hij Jireh Salem. Dus de Heere zal voorzien in vrede in Jeruzalem. Nou, ik vind het een prachtige gedachte. Het staat niet letterlijk zo in de Bijbel, maar het zou zomaar zo kunnen zijn. Ik vind het in ieder geval een heerlijke gedachte. Wat bijzonder is, dat op die plek is dus een koning die tegelijkertijd priester is. Dat kon in Israël later niet. Dat was duidelijk gescheiden. Een koning en een priester, de koning mocht de priestertaken absoluut niet uitvoeren. En als hij dat toch een keer wel deed, dan werd hij daarvoor gestraft. En de priester was natuurlijk niet koninklijk, mocht niet boven de koning staan. Maar deze Melchizedek is koning en hij is priester. En daarin is hij een fantastisch beeld van Yeshua. Dus die al profeet was, groter dan Mozes en Jozua. Die is nu ook priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Een priester van de allerhoogste God, El Elyon. En hij ging Abram tegemoet toen hij terugkeerde na het verslaan van de koningen en zegende hem. Dus dat verhaal waarin Abram de koningen die zijn neef Lot hadden ontvoerd achterna gaat. En die koningen, uiteindelijk zijn het bij elkaar 9 koningen die met elkaar gestreden hebben. Die koningen uiteindelijk verslaat en Lot mee terugneemt en brengt op zijn oorspronkelijke plek. En dan komt Melchizedek. Als die koningen allemaal verslagen zijn, dan komt de 10e koning. Want dat is de 10e. Je hebt 9 gehad. Nou ja, naast Abraham, maar die is geen koning. Je hebt 9 gehad die allemaal verslagen zijn. En dan komt Melchizedek, de 10e koning. Zo geloof ik ook dat onze Heer, die groter is dan Melchizedek, hoger dan Melchizedek, komt als al die koningen straks verslagen zijn. Hij komt voor ons, denk ik eerder. Nogmaals, ik ben nog steeds een oprecht gelovig in de opname van de gemeente. En wij zullen weggerukt worden voordat de toorn over deze aarde komt. Maar dan zullen al die koningen zeker verslagen worden. En als die koningen verslagen zijn, dan komt Melchizedek. Dan komt de grotere dan Melchizedek terug op de aarde. Ja, en aan hem gaf Abraham, ik ga nog even verder met dat vers, ook van alles het 10e deel. In de eerste plaats was hij, als dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. Dat heb ik al uitgelegd. Hè. Dat is gewoon de vertaling van zijn naam. Koning van de gerechtigheid, of rechtvaardige koning. Verder was hij ook koning van Salem. Dat is de koning van de vrede. De koning van de stad van de vrede, maar ook de koning van de vrede. Salem komt natuurlijk gewoon van Shalom. Dat is een vrede. Dat is een andere vrede dan ons woord vrede. Ons woord vrede betekent eigenlijk alleen maar afwezigheid van oorlog. Is het dan eindelijk eens vrede? We hebben al 70 of 80 jaar vrede in Nederland. Er is geen oorlog, er is afwezigheid van oorlog. Maar shalom, het Israëlische shalom, het Hebreeuwse shalom, betekent veel meer dan dat. Dat betekent gerechtigheid, waarheid, heelheid. Als je iemand shalom wenst, dan wens je hem de heelheid in zijn leven toe. En in zijn gezin toe, in zijn huwelijk toe, in zijn gemeente toe, in zijn kerk toe. Shalom. Overigens heel sterk verwoord weer aan het Arabische woord salam. Wat moslims tegen elkaar zeggen. Salam. Salam alaikum. Nou, dat is ook vrede. Salam. Eigenlijk, het wordt ook zonder klinkers geschreven. Dus SLM, shalom, salam. Dus wat dat betreft allemaal hetzelfde. Die talen zijn verwant. Trouwens heel mooi, want dat zijn ook broedertalen. Maar dat is weer een ander verhaal. Dat is wel een mooi verhaal overigens hoor. Oh, ik ben ergens anders een studie aan het houden over Abraham had 2 zonen. En God heeft 2 zonen. Die kunnen we hier misschien ooit ook nog eens doen. Maar Abraham had 2 zonen. En dat is de laatste tijd zo'n... Kan het er nou wel even? Hou je het nog even vol of niet? Zo'n ontdekking geworden. Hè? Abraham had 2 zonen. En ik heb zo mogen ontdekken. Dat heeft trouwens wel verband hoor met Yeshua als de grote hoge priester. Dus het is heel goed om het te vertellen hier. Kijk, Abraham, ik heb me dat heel lang niet zo gerealiseerd. Abraham die had natuurlijk de belofte van een zoon. Dat duurde maar en dat duurde maar en dat duurde maar en er gebeurde maar niks. Op een gegeven moment, we gaan dat nu allemaal niet opzoeken, u leest dat thuis maar het naam. Op een gegeven moment heeft Sarah een stout plannetje. En die zegt, als je nou met Hagar gemeenschap hebt, dan zal zij zwanger worden en dan zal ze op mijn schoot baren en dan is dat mijn zoon. Nou, Abraham doet dat en als ze dan zwanger is, dan gaat het eigenlijk al mis. Want dan staat Hagar op tegen Sarah en dan wordt ze de woestijn ingestuurd. Dan is Sarah de eerste mens op aarde, na Adam en Eva wellicht, maar die de engel des Heren ontmoet. Dat is heel bijzonder. Een vrouw, een slavinnetje, alles had ze tegen, maar ze ontmoet de engel van de Heren. En die zegt, ga terug, verneder je onder de hand van de meesteres, maar ik zal jouw zoon zal ik ook gaan zegenen. Het gebeurt zo dat hij zegt van, er zijn twee ontmoetingen, uiteindelijk nadat ze voor de tweede keer de woestijn ingestuurd is ook, maar hij gaat Ismaël ook zegenen en hij zal hem tot een groot volk, namelijk tot 12 koningen maken. 12 koningen, je leest dat in Exodus. Dus de 12 koningen die voortkomen uit Ismaël en de 12 stammen die voortkomen uit Isaac. Ik heb me nooit zo gerealiseerd dat Abraham heeft 13 jaar lang met zijn zoon Ismaël rondgewandeld, denkende dat dat de beloofde zoon was. Dat was zijn gedachte. In die tijd verscheen God ook niet aan hem, staat er duidelijk bij. Dus hij heeft dat jochie meegenomen, hij heeft ervan gehouden, hij heeft hem alles over God verteld, hij heeft hem over de belofte, het plan van God verteld. Dat kan niet anders. Hij hield ook van hem. Want toen uiteindelijk Isaac wel geboren was, en die jongens even een conflictje hadden, en Sarah zei van, je moet ze wegsturen. Toen wilde dat was zeer tegen de zin van Abraham, staat erbij. Want hij was gek op dat joch. Dat snap ik ook wel. Ja, dat is zijn zoon, daar heeft hij 13 jaar mee, 14, 15 jaar toen inmiddels al mee rondgelopen. Maar toen zei God, luister naar je vrouw, doe wat je vrouw zegt. Dat vind ik trouwens ook altijd wel heel mooi. Hè? Dat Petrus zegt van, je vrouw, jullie moeten de houding van Sarah hebben, die Abraham haar heer noemde, maar dat deed ze dan ook wel. Maar uiteindelijk zei God tegen Abraham, je moet gewoon doen wat je vrouw zegt. Nou, zo gaat het eigenlijk ook wel meestal, maar goed, dat even tussendoor. Maar ze moet doen wat hij moet doen wat zijn vrouw zegt. En hij zendt die zoon weg, dan komt hij bij een put, een bron. En dan, dan ontvangt hij daar een soort zegen. Ik heb terdege gehoord de stem van uw zoon, hij zal tot 12 volken worden. En er is over hem ook uitgesproken dat hij zal een woudezel van een mens zijn. Ik weet niet of je dat wel eens is opgevallen, maar hij zal een woudezel van een mens zijn. Nou, dat heb ik altijd gedacht van, ja, het zal een stoere vent of zo. Weet ik. Alhoewel ik een ezel niet eens zo heel stoer vind. Hij had gezegd een leeuw van een mens of een beer van een vent of zo, maar een woudezel van een mens. En ineens dacht ik van, God die heeft hem, Abraham heeft hem op bevel van God de woestijn ingestuurd. En dat begon bij mij te broeien. En toen dacht ik, eigenlijk had Ismaël geluk. Ik weet niet hoe je dat zou moeten zeggen, maar Ismaël was niet de beloofde zoon. En was niet de zoon der belofte. Zegt Paulus later ook in Galaten, hoofdstuk 3. Maar eigenlijk is hij gered van het offer, Ismaël, door Isaac. Want doordat Ismaël weggestuurd is, moest Isaac geofferd worden. En Isaac is weer gered door het lam. En God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Maar eigenlijk heeft ten eerste Abraham, je moet me niet geloven direct, hè? Dat heb ik geloof vorige keer ook gezegd. U neemt mij naar huis, dan ga je nakijken of het allemaal klopt en dan ga je besluiten of je het gelooft of niet. Maar eigenlijk is dus zowel Ismaël als Isaac geofferd door Abraham. Want denk erom dat het een offer was, wat hij moest brengen om die zoon weg te sturen. En een beetje water en een beetje brood mee, maar al gauw lag hij onder een struik te sterven. Hij was toen overigens al op aardige leeftijd hoor. Niet een oudere man, want dat ben ik, maar zeg maar een jaar of 30 of zo. Maar daar werd hij geofferd. En toen ineens dacht ik aan die hoge priester, wat hij moet doen op Yom Kippur. Dan moet hij twee bokken nemen. En wat moet hij met die ene doen? Die moet hij de woestijn insturen. En die andere moet geslacht worden en die moet het heiligdom binnen. En ik denk, wat bijzonder. Abraham heeft twee zonen. Eén moet hij de woestijn insturen. Het feit dat hij hem de woestijn instuurt, betekent dat hij gered kan worden door de zoon van Abraham, door de zoon der belofte. Het feit dat wij, en die zoon der belofte wordt natuurlijk gered door het bloed van het lam, wat God zelf ziet. En als je dat nou op deze tijd legt, dan zeg je, het feit dat Israël de woestijn in is gestuurd. Israël terzijde is gesteld. Dat Israël zich. Dat betekent voor de gemeente, voor Sliedrecht en voor de hele wereld. Hun ogen zijn gesloten ter wille van ons. He, dus Ismaël wordt gered. De Arabieren, de gemeente rondom, zal ik maar zeggen, wordt gered door Isaac. En Isaac wordt gered door het bloed van het lam. En Israël ziet uiteindelijk dat bloed van het lam niet. Ja, die zien het wel en die roepen zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar hun ogen worden toegesloten en ze krijgen oren om niet te horen en ogen om niet te zien. Waarom? Dat is allemaal, staat erbij, naar de raad en de voorkennis van God. Israël moest, het was de bedoeling dat ze blind zouden zijn, dat willen we dikwijls maar niet horen. Ik heb dat heel lang niet willen. Het was niet. Ik geloof dat ik dat hier vorige keer ook al gezegd heb. Het was niet goed dat ze het deden, maar het was wel goed dat het gebeurde. Dat ze Jezus afwezen. Een heleboel dingen zijn niet goed die je doet, maar wel goed dat het gebeurt. Jezus moest naar de bepaalde raad en voorkennis van God sterven. Was het goed dat waar Paulus het in de Hebreeënbrief over heeft, dat al die Joden gingen afvallen van het geloof? Het was niet goed dat ze het deden, maar het is wel goed dat het gebeurde. Want, zegt hij in Romeinen 19 en 11, door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Daarom, anders hadden wij het niet meegemaakt, bij wijze van spreken. Snap je? Dus daardoor is het in Sliedrecht en overal terechtgekomen. Maar als dat hun val al het heil voor de heidenen betekent, zegt Paulus erachteraan, wat zal dan hun wederaanneming zijn als heerlijkheid voor deze wereld? Dat is die dag die eraan komen gaat. Maar ik denk dat in die tijd en voor die tijd, en misschien zien we daar, denk daar maar eens over na, zien we daar iets van wat er gebeurde met die Abraham-akkoorden, dat in deze tijd de Arabieren en Israël weer bij elkaar gaan komen. Want ik denk, uiteindelijk zullen ze rondom Jezus weer bij elkaar gaan komen. Zoals Ismaël en Isaac ook weer bij elkaar kwamen. En waar kwamen ze bij elkaar? Toen ze hun vader gingen begraven, toen Abraham werd begraven. Dat hebben ze samen gedaan. En dat is nog steeds te zien als je daarheen gaat. Is iemand van jullie wel eens in Hebron geweest? In Hebron, bij het graf van Sarah en Abraham. Met die grote groene doeken eroverheen. En dwars door die graven loopt een hek. Echt letterlijk dwars door die graven heen loopt een hek. Ze liggen natuurlijk in die grot eronder en zo. En het zijn maar monumenten erop. Maar dwars door die graven heen loopt een hek. En aan de ene kant is het moskee. En aan de andere kant is het synagoge. Aan de ene kant staat Ismaël. Aan de andere kant staat Israël. En wij als christenen mochten dan tot nu toe overal komen. Aan allebei de kanten. Maar daar zie je ze staan eigenlijk nog steeds rondom dat graf van Abraham. En uiteindelijk geloof ik dat, Als Yeshua dadelijk terugkomt, als Jezus terugkomt, wij zijn eerst opgenomen, dan komen we met hem terug, maar als die gaat terugkomen, dan zal Israël ook met Ismaël verzoend worden, ook op deze aarde nog. God vergeet de geschiedenis niet en het gebeurde allemaal niet voor niks. Dus ik denk, Ismaël is als zondebok de woestijn ingestuurd. Israël is als zondebok uiteindelijk voor ons geofferd en die hebben 2000 jaar van offer ondergaan. En dat hebben ze gedaan omdat ze het ware offer, het lam Gods wat de zonde van de wereld wegneemt, de grotere hoge priester hebben afgewezen. Het grotere offer hebben afgewezen. Nou ja, weet je, dit vertel ik natuurlijk gewoon in veel te korte tijd. Dit is een bijbelstudie van eigenlijk wel van een uur of twee keer een uur. Vooral als je dan ook nog gaat praten over God heeft twee zonen. Want dat is, wij zeggen de zoon van God is Jezus, maar ook Israël is de zoon van God. Israël is mijn zoon, zegt God. God heeft ook twee zonen. Dus Abraham had twee zonen, God had twee zonen. En dat komt tot uitdrukking in die zondebok en in de offerbok. En die beide worden zichtbaar in Yeshua. En natuurlijk is die dan een veel grotere Melchizedek, hoge priester en koning en profeet dan Mozes en Aaron en Jozua en Melchizedek bij elkaar, want hij heeft echt de naam boven alle naam. Nou, weet je, Christus, dat is het allerlaatste in vers 11, Christus is priester tot in eeuwigheid. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was er dan nog nodig dat er een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van een Aaron was. Nou, dat was dus nodig. Ik bedoel, daar gaan we nu. Het voert te ver. Paulus zegt dat in deze brief ook heel dikwijls. Het voert te ver om daar heel diep op in te gaan. Er zijn dingen die moeilijk zijn om te begrijpen, vind ik ook. Hij zegt dan tegen zijn hoorders, omdat jullie traag zijn geworden in het horen. Dat zal waar zijn, maar ik schaar mezelf dan maar onder de hoorders, want ik mag ook nog zelf heel nieuwe dingen ontdekken, weet je. Maar ik vind het geweldig om dit te zien, om het te delen, om te vragen aan mensen, kijk het na, lees het, lees erover. Laten we er nog eens een keer met elkaar over studeren, wat dat betekent. Misschien kunnen we binnenkort mag ik hier met Pasen voorgaan en spreken over de Zoon van God. Of de zonen van God die opstaan. En Jezus is de opgestane. Maar Israël is aan het opstaan. Is aan zijn derde nacht in het graf begonnen. Maar zal dadelijk ook opstaan uit de doden en weer zichtbaar worden. Wat wordt die Bijbel dan heerlijk? Wat valt het dan allemaal mooi op zijn plek? Wat is er dan rijkdom van God gewoon in elk woord van de schrift? En lees je en ontdek je elke keer weer nieuwe dingen. Ik krijg er echt geen genoeg van. U wel, zie ik, want het is de gezichten zakken een beetje naar beneden, dus we gaan ermee stoppen. Nee, u krijgt er vast geen genoeg van, maar u hebt nu genoeg gekregen, laten we het zo zeggen. Dat is veel mooier gezegd. Zal ik hier danken en dan we nog een lied zingen? Of ga jij danken, Ab? Hoe gaat het nu? Jij, oké. Ga ik zitten. Sluit maar af. Ik ga afsluiten. Vader in de hemel, dank u wel dat u zo'n grote, machtige, eeuwige God bent. Dat u zich hebt laten kennen in uw Zoon, Yeshua de Messias, Heer Jezus Christus, onze Heer en Heiland. En dat er nog zoveel meer in uw woord te vinden is dan we ooit hadden kunnen bidden of beseffen. En dat we dat zien gebeuren in deze wereldgeschiedenis. Dat we zo de tijden zien bereiden op een manier die we wellicht nog nooit hadden gedacht en hadden gezien. Heer, help ons om daar meer en meer van te zien. Om te genieten van wat u geeft in uw woord. En tegelijkertijd niet te vergeten er te zijn voor de mensen in onze omgeving. Waar mensen nood hebben, waar ze verdriet hebben, waar ze pijn hebben, waar ze op de vlucht zijn, waar ze bang zijn, waar ze eenzaam zijn. Vader, wees met onze kinderen, met onze kleinkinderen. En we mogen nu ook zeggen met onze achterkleinkinderen, want is dat geweldig. Dat u doorgaat in de geslachten, dat u zegent, dat we zo tot in het vierde geslacht ook onze kinderen mogen zien. Wat is dat fantastisch. U bent niet gestopt met deze wereld. U gaat maar door. U laat niet los wat uw hand begon. Dat is een heerlijke zegen. Zegen ons dan met elkaar. Leer ons uit uw woord door uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen.